Goedemorgen. Een tijdje terug had ik twee gesprekken hier in de kerk met mensen die heel incidenteel in de kerk kwamen. Er waren bijzondere gebeurtenissen voor ze en toen kwamen ze. Toen zeiden ze van ja, ik ben wel christen. Ik leef elke dag met God. Ik probeer dat. Is het te zacht? Oei. Goed dat je het zegt, Ria. Moet ik dan harder praten of moet... Nee. Moet ik dat doen? Maar ja, ik sprak met ze en ze waren overtuigd christen. Ze probeerden er elke dag wat mee te doen. Ze probeerden zelfs te evangeliseren. Dus ze waren ook nog bezig met het uitdragen van het geloof. Maar ze zeiden eigenlijk, de kerk, ja, dat hoeft voor mij niet meer. Ik heb alles al gezien. Ik heb alles al gehoord. Ik heb ook veel ellende meegemaakt. En sinds corona, ik ga niet naar de kerk meer en ik mis het niet. En het verlangen was weg en het hoefde niet meer. En het was een herhaling van zitten geworden, steeds opnieuw naar de kerk gaan en nou, het programma afdraaien, weer naar huis gaan. Ze miste het eigenlijk niet meer. En toen dacht ik, ja, wat zeg je daar dan op, hè? Van als mensen dat zeggen. Want je kan je zo goed voorstellen dat er een stukje teleurstelling is, een stukje beschadiging is opgetreden. En dat je op dat moment denkt van ja, van mij hoeft het even niet meer. God en mij is genoeg. Maar ik kreeg het toch op mijn hart om te zeggen van ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar toch is God, geeft een kerk om juist met elkaar te delen. Om juist met elkaar bezig te zijn in geloof naar hem toe. En dan bidden wat we vanochtend gedaan hebben. En als je de kerk wegcijfert, schrijf je een stukje weg van wat God aan je wil geven. En ja, er gaat wel eens wat fout. Maar God wil wel het goede doen in de kerk. En ja, je wordt wel eens beschadigd door mensen. Want mensen in de kerk zijn net echte mensen. Maar God wil ook het goede geven in de kerk. En je mag dan een stukje heling ontvangen. Ik moest erover nadenken. En ja, toen zei God van, heb gewoon geloof in wat ik wil doen met de kerk. Heb geloof dat als je naar de kerk gaat, dat je mij kan leren kennen. Dat je richting voor je leven kan ontvangen. Kracht en liefde van mij. Waar je hulp en liefde mag geven aan anderen en mag ontvangen. Dat een kerk meer is dan alleen sociaal gebeuren en voel je niet meer thuis, dan ga je niet meer. Maar dat een kerk ook is waar de geest mensen verandert. We hebben vanochtend gehoord, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En dat er leven mag zijn in overvloed, om mensen het evangelie te brengen, om gebroken harten te herstellen. Dankjewel. Om mensen die blind zijn voor de waarheid weer te laten zien en mensen die gebonden en verslaafd zijn aan zonde weer te bevrijden. En dat mensen daar gelukkig mogen zijn. En ja, dat is in mij weer gaan groeien, dat de kerk daar een plek mag zijn voor iedereen. Ook als je herstel beschadigd bent, als je niet altijd denkt van wat doe ik hier, ik ken zo weinig mensen. Nee, er mag liefde zijn in de kerk en dat mag je wat geven en je mag het wat gaan brengen. En daar gaan we het vanochtend over hebben. We gaan het hebben over de gemeente van Jezus Christus, niet onze kerk. Maar zijn gemeente is het. En wat van hem is, moeten we zorgvuldig mee om willen gaan. En wat hij heeft dat aan ons gegeven om er wat mee te doen. En ja, ik zat zo eens na te denken wat er allemaal in de Bijbel staat over de kerk. En de ene keer is het gezin van God. De andere keer is het het leger van God. Dat je samen ergens voor strijdt. Dan is weer het lichaam van God. De voet kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Soms is het ook de tempel van God. Hè? Iedere steen moet worden ingevoegd. Maar vanochtend, wou God het, die zegt van, heb het over de liefde. En de onderlinge liefde die je mag hebben met elkaar. En het was wel confronterend voor mezelf. Hè? Na corona, ik zit graag thuis. Ik mag graag met mijn computertje of dingen lezen. En ik kan het prima vinden met mezelf, soms merk ik. En niet dat ik mezelf zo fantastisch vind. Maar ik kan me zeer goed zelf vermaken. En dan blijf je een huismus. Maar God zei eigenlijk tegen mij ook in de voorbereiding, nee, je mag liefde hebben voor de mensen en dan moet je uitdragen. Dus het was voor mij ook best wel een confronterend iets, ook wetende dat er mensen zijn die soms ook beschadigd zijn in kerk, om toch daarover te hebben. Maar ik wil het toch over hebben, en eens even kijken of het werkt. En we beginnen helemaal bij het begin van de Bijbel. Als ik zeg in het begin, in het beginnen, wat zeggen jullie dan? Ja, even kijken. Ja, in Genesis 1, vers 1 en 2 staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En we gaan het niet helemaal lezen, maar Gods geest zweefde over de wateren. En dan zien we hier dat God de Vader en God de Geest waren betrokken bij de schepping. En het hele verhaal wordt uitgewerkt, we komen er straks ook nog een paar keer op terug. Maar we zien dat niet alleen God de Vader en God de Geest betrokken waren. Maar er staat nog een keer in het begin in de Bijbel. Waar staat dat? Weten jullie dat ook? Johannes, ja. In Johannes staat, in het begin was het woord en het woord was Jezus. In het begin was het woord was bij God en het woord Jezus was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord Jezus is niets ontstaan van wat bestaat. Hier staat eigenlijk, wij zijn hier omdat Jezus ons gemaakt heeft. Deze planeet bestaat omdat Jezus ons gemaakt heeft. En Johannes was een neef en een vriend van Jezus. Maar gaandeweg kwam hij erachter dat Jezus geen gewoon mens was. Het was een God die mens geworden was. God de Zoon die naar de aarde kwam om mens te worden. En hij had gezien dat er een bijzondere liefdesband was tussen God de Zoon en God de Vader. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gebedenboeken van alle Joden, die staan vol. Joden hebben genoeg gebedenboeken. Maar ze zagen Jezus bidden tot de Vader en ze vroegen hem, en wat u hebt, hoe u bidt, dat willen wij ook leren. Leer ons bidden, vroegen ze. En Jezus zegt, onze Vader die in de hemel is. En zo'n gebed hadden de Joden nog nooit gehad, een gebed van onze Vader. En Johannes zag daar in Jezus een innige band tussen God de Zoon die de wereld had gemaakt, dat begon hij steeds meer te beseffen, en God de Vader die opdracht had gegeven om de wereld te laten maken. En dan zien we hier dat er drie personen betrokken waren vanaf het begin van de schepping af. God de Vader, God de Geest die over de wateren zweefde, maar ook God de Zoon die de aarde heeft gemaakt. En wat we zien is dat, dat staat ook in het Johannes-evangelie. Johannes is de apostel van de liefde, zeggen ze dan, hè? De discipel van de liefde, die schrijft er ook veel over. In Johannes 17, vers 24, bidt Jezus tot zijn Vader. En hij zegt, Vader, u hebt deze leerlingen aan mij gegeven. Laat ze dan zijn waar ik ben. Dan zullen ze de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gemaakt was. Er was al liefde voordat de wereld gemaakt was. Tussen wie? Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar die liefde wou hij delen met ons. En dat zien we dan weer in Genesis, in het volgende stukje. Vers 1 tot 28. God zei, laten wij mensen maken die op ons evenbeeld zijn, lijken. Die op ons lijken. En Johannes snapte toen ook, wie is die wij, wie is die ons? Ze dacht altijd, God is één. Maar hier zien we ze eigenlijk dat hij ziet van, laten wij God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die in innige liefde met elkaar leeft, mensen maken die op ons lijken, zodat we de liefde door kunnen geven. Zodat we relatie met hem kunnen hebben. En ja, dat was het begin van de liefde voor de mensen. Maar die liefde was er al van het begin af aan. Maar er was een verlangen om het door te geven. En het wordt ja, vrij eenvoudig, een paar teksten achter elkaar, van wat is nou die liefde en hoe kunnen we daarmee omgaan onderling. En als we kijken naar hoe Jezus dat zei, in de volgende tekst zien we dat in Matteüs 22 lezen we, op een gegeven moment komen de fariseeërs bij Jezus en ze proberen hem in de val te lokken met allemaal strikvragen. Als hij iets fout zegt, dan kunnen ze zeggen, zie je wel, je bent niet een echte profeet. En op een gegeven moment proberen ze hem in de val te lokken met de vraag, wat is nou het belangrijkste gebod? En dan hopen ze dat hij het fout zegt en dan kunnen ze zeggen, zie je wel, hij snapt er toch niks van die timmerman. Wij zijn hier de fariseeërs, de wets- en bijbelgeleerden. En dan antwoordt Jezus, zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dat is het grootste en eerste gebod. En dat is precies waarom wij gemaakt zijn. Liefhebben heeft hij ons gemaakt. Hij wil dat we op hem lijken. De liefde die ze onderling hadden, de God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, met ons delen. En die liefde mogen wij met hem hebben. En dat is een verticale liefde. En van ons hieronder naar boven. En ja, Johannes schrijft er ook in 1 Johannes 3 vers 10 het volgende over. Hierin is de liefde, niet dat wij God eerst hebben lief gekregen, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Ja, na de zondeval gingen wij de fout in. We zijn zelf als God. We dachten van als wij de kennis van goed en waarheid hebben, dan zijn we zelf als God. Dan kunnen we het zelf beslissen. En Eva die keek naar die boom, die dacht, ja dan ben ik zelf verstandig, dan kan ik zelf besluiten nemen. Ik wil het allemaal zelf bepalen. En daar ging een fout in. Maar God had toch liefde voor ons en zond zijn zoon. die eerste schepping gemaakt had, daarna om de schepping te redden. Uit liefde. En dat is de start van de liefdesrelatie die wij met hem mogen hebben. Hij stuurde zijn zoon naar ons, zodat wij hem lief konden hebben. En van daaruit wilde hij dat we leven. Jezus zegt op een gegeven moment ook tegen zijn discipelen, dit is het eeuwige leven, dat je God de Vader kent. Het gaat om de relatie met God. Als je met God een relatie hebt, dan gaat het niet om de geboden die je allemaal doet. Gaat het niet over hoe vaak je naar de bidstond gaat, of dat je dan een goede christen bent, of dat je genoeg tiende geeft. Maar het gaat om de relatie met God. En als je een relatie met God hebt, dan verandert ook langzaam de kijk op jezelf. Want als je heel goed kijkt naar hoe jij met God leeft, dan merk je, hij heeft vaak geduld met mij. Hij mag me vaak vergeven, want dat heb ik nodig. Hij helpt me vaak, omdat ik het zelf niet alleen kan. Dat is toch wel vaak een probleem in mijn leven. Ik kan het niet alleen. Ik vind leven soms ook best wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. En dan heb ik zijn hulp nodig. Dan probeer ik het in eigen kracht, maar dan moet ik leren door zijn geest. En van daaruit merk ik van, hij heeft zelfs geloof in mij dat als ik me inzet in zijn koninkrijk, dat hij dat wil zegenen. Mij. Wat kan ik nou precies? En dan ga je aan de gang en dan merk je dat hij je wil helpen, dat hij je wil vergeven, dat hij geduld met je heeft, best wel veel met mij. Want vaak maak ik steeds weer dezelfde fout. En dat hij ook geloof heeft dat hij mij kan gebruiken als een instrument in zijn koninkrijk. En als je dat beseft, dan ga je ook met een andere blik naar andere mensen kijken. Want die zijn eigenlijk net als ik. Die hebben ook diezelfde geduld nodig, diezelfde vergeving, dezelfde hulp van boven, dezelfde geest van God om te leven met hem. En van daaruit kun je ook die horizontale liefde hebben met elkaar. Want dan zegt Jezus, en dit is het tweede gebod daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan staat er achter iets heel moois. En deze twee geboden zijn de basis van alles wat er in de wet en de profeten bestaat. Alleen de liefde met God is een onderdeel van je leven. Maar als je beseft dat je zelf hulp nodig hebt, zelf vergeving nodig hebt, mag je ook binnen de gemeente dat gaan doen. Vergeving geven, hulp geven, liefde geven. Als het alleen maar de verticale relatie met God is, dan mis je de helft. En ik geloof in de gemeente, zoals wij hier zijn, mag je liefde hebben met elkaar. En natuurlijk gaat er veel fout. Maar vandaag zegt God van, heb het er eens over dat we liefde onder elkaar mogen hebben, naar elkaar mogen omzien. Vanuit die relatie die je met hem hebt, kun je anderen ook weer leren liefhebben. En Johannes, ik heb net die tekst uit 1 Johannes 3 gelezen, dan staat er nog wat achter. Hierin is de liefde, niet dat wij God eerst hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden, maar dan staat erachter, geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En we mogen, zoals we hier zitten, omzien naar elkaar. En deze preek is eigenlijk meer een oproep om eens om te zien naar elkaar in liefde. Om niet alleen zondag hier te komen en met elkaar even een praatje te maken. Hoe gaat het met je? Ja, goed, want dat is vaak het antwoord. Maar ook eens om te zien naar elkaar door de week. Om eens echt een gesprek te voeren. Om eens niet alleen hier op zondag te komen, maar misschien ook eens op de ontmoetingsavond te komen. Maar ja, we gaan een livestream proberen te regelen. Want ik weet dat er sommigen zijn die dat niet kunnen. En dat is nog wel ingewikkelder, dus heb alstublieft een beetje geduld. Maar alleen op zondag gaan we het niet redden om die liefde die Jezus hier zegt, als gemeente met elkaar te hebben. We zullen elkaar vaker moeten opzoeken, naar elkaar moeten omzien, een kaartje sturen. Sommigen zijn er heel goed in. Dat heeft mij ook enorm geholpen. Ik heb een kaartje van een zuster gehad toen ik het moeilijk had, een tijd lang op mijn nachtkastje gehad. En elke keer kon ik even die psalm lezen die ze mij had gegeven. Een tekst. En ja, dat zijn de dingen die we met elkaar moeten gaan doen. En als je met hem een liefdesrelatie hebt, dan weet je ook dat het zijn verlangen is dat zijn liefde aan andere mensen gaat bereiken. En dat is iets wat we hier in onze gemeente, denk ik, wel meer en meer mogen gaan leren. En dat is moeilijk gewoon. Kijk, als je kijkt in de bergreden, dan zegt Jezus in Matthäus 5, vers 42 tot 48, u hebt gehoord wat er gezegd is. U moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar, zegt Jezus, ik zeg u, heb uw vijanden lief Zegen wie u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen. Bid voor hen die u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van de Vader die in de hemel is. Want God de Vader laat de zon opgaan voor de slechte en de goede mensen. En hij laat het regenen voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, als je alleen maar leuk vindt degene die jou leuk vinden, wat onderscheidt het dan van de zondaars en de tollenaars? En als je alleen je eigen broeder groet, wat doe je dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars dat niet. Wees volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Jezus zegt, kijk al om naar alle mensen. Niet alleen die een leuk praatje met jou kunnen maken, maar ook die niks voor je terug kunnen doen. Als je iets doet voor iemand die niks terug kan doen, voor iemand die het moeilijk heeft van waar je weet, ik ga hem toe om te helpen, maar waarschijnlijk is het alleen een luisterend oor en kun je hem helpen. Ja, dan is je loon groot in de hemel. En wij mogen omzien naar iedereen in de gemeente hier. En ja, ik moest zo denken aan wat Jezus zei. Vader, vergeef het hun toen hij aan het kruis hing. Want ze weten niet wat ze doen. En dat is de liefde die wij naar elkaar mogen hebben hier. Omzien naar iedereen. En ik vind dat moeilijk. He? Straks ga ik even helpen opruimen. Er waren vanochtend maar 2 broeders om op te bouwen. En dan denk je, oh, nou, ik ga helpen opruimen. Dan heb ik weinig tijd meer voor een praatje. Ja, dan is het alweer voorbij. Dan zie ik de mensen een week niet meer. En eigenlijk zouden we elkaar daarin moeten onderzoeken, ondersteunen. Misschien wat meer mensen moeten helpen bij het opruimen. Dat we elkaar tijd hebben om elkaar echt even een gesprekje te voeren. En niet net alleen de mensen die ik altijd van nature leuk vind, maar ook die mensen die alleen in dat hoekje zitten. Om even te ondersteunen, even met hem iets te delen. Misschien ook wel een afspraak met hem te maken. Daar ben ik zelf niet altijd goed in, want ja, je leven is zo druk gevuld. Maar God wil wel die liefdesband hier hebben. En ik moest heel erg, een paar jaar geleden op opwekking, was er een Pakistaanse prediker, was volgens mij een Pakistaner, die wou eigenlijk terrorist worden in Israël. Want hij was een moslim en had een hekel aan de Joden. En hij ging daar in Israël eerst eens kijken, wat zou hij dan kunnen opblazen, want dat was echt zijn plan. En hij kwam bij een Messiaanse gemeente binnen, er waren maar 30 mensen. En hij voelde zo dat die mensen elkaar lief hadden, dat hij dacht, dit kan niet van de mensen zelf zijn. Dit is Gods liefde die door de mensen heen werkt. Dit is Gods liefde die verschillen tussen mensen overbrugt op een manier dat ze elkaar lief kunnen hebben, ondanks dat ze elkaar natuurlijk misschien niet eens zo liggen of gewoon geen natuurlijke klik hebben. God kan door generaties heen kan die werken dat er liefde is, ook al zijn generaties verschillend. Ik moest ook denken aan een verhaal wat Tom wel eens vertelde. Dat in de vorige gemeente was 1 gezin met 5 kinderen. En dat waren eigenlijk de enige kinderen in die gemeente. Maar er was gewoon aandacht voor die gemeente. Dus die kinderen voelden zich welkom. Dus door generaties heen, als we aandacht voor elkaar hebben en liefde voor elkaar, kan God werken op een manier die alle verstand te boven gaat. En ja, dat overbrugt verschillen. En vaak kijk je naar relaties zoals in de wereld. Wordt er gekeken van, wie vindt mij leuk, dus ik kan met hem iets leuks doen. What's in it for me? Wat zit erin voor mij? Maar God wil eigenlijk kijken naar de minste. Heb hem lief met je hele hart. En ja, Jezus bidt daar ook voor. En een stukje uit het hoge priesterlijk gebed wil ik met jullie delen. En dat is een stukje van het hele hoge priesterlijk gebed wat hij bidt. Vlak voordat hij met Paas aan het kruis gaat, bidt hij voor de discipelen en voor ons, zoals wij hier zitten. En dat gaat van 20 tot 23 en als laatste vers 26. En ik bid niet alleen voor de discipelen, maar ook voor hen, dat zijn wij, die door hun woord in mij geloven. De discipelen gingen de wereld over, het evangelie verspreidde zich naar Purmerend. En wij geloven in Jezus. En dit gebed is voor ons. Zodat ze één zijn. Zoals u in mij en ik in u. Die eenheid die de God de Vader met God de Zoon had. Die mogen wij ook onderling hebben. Die liefde die ze met elkaar hebben, die wij van hem mogen ontvangen, mogen wij ook met elkaar hebben. Zodat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. Als wij die liefde hier met elkaar gaan uitoefenen, zal ik het zomaar zeggen. En er komen mensen binnen, dan zullen ze zien, dit kan niet van de mensen zelf zijn. Dit is door God gegeven liefde aan elkaar. Dan gaat het verder bij dat vierde bolletje. En ik heb hun heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt één zijn. Die volmaakte liefde. Die niet alleen kijkt van, ik vind hem leuk, dus ik ga met hem optrekken. Maar ook, heb je vijanden lief. Dus heb iedereen lief. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. En dan staat er in vers 26, zodat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen zal zijn en ik in hen. En Jezus bidt dat wij onderlinge liefde hebben die verder gaat dan alleen op zondag even elkaar ontmoeten. Maar een liefde die zorg heeft voor elkaar. En dan zal de wereld zien, God heeft ze dat in hun gelegd. En dat is gewoon moeilijk. Je bent soms gewoon beschadigd door mensen, ook door christenen. Het zijn net echte mensen, zegt Dirk wel eens. En dan word je gewoon beschadigd van. En ook hier zitten mensen die zijn beschadigd door wat er in kerken gebeurd is. En toch zegt God, die gemeente is een plek waar je mag zijn om geheeld te worden. Om toch weer die liefde op te pakken naar elkaar toe. En ja, ik heb zelf ook wel eens een tijdje gehad van, heeft God nou niet gewoon een fout gemaakt, hè? Dat hij een groep mensen bij elkaar zet, wat een recept is voor ruzie. En toch zegt, jullie moeten het met elkaar gaan doen en liefhebben om de wereld te laten vertellen wie ik ben. Dat kan eigenlijk alleen maar fout gaan, dacht ik. Maar als God het zegt, wil ik het wel geloven. En dan wil ik ervoor gaan. En dat kan je ook niet alleen. We hebben die tekst al een paar keer gehad. De vrucht van de geest. Niet door eigen kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat is een profetie, een hele korte vanochtend. Maar sluit wel heel mooi aan, Heer. En als je kijkt naar de vrucht van de geest, dat is eigenlijk het karakter wat God in ons wil leggen van Jezus door de geest. En de eerste drie zijn liefde. En niet een liefde die alleen is van, jij vindt mij leuk, ik vind jou leuk. Maar liefde voor alle mensen, dat je iedereen het goede wenst. Vreugde en vrede. En als je die relatie met God hebt, dan heb je liefde, vreugde en vrede. En als je dat in je hart hebt, dan kun je ook geduld hebben, vriendelijkheid en goedheid voor andere mensen. Vanuit die relatie met hem, als je dat hebt, hem kennen is het eeuwige leven, word je zo veranderd dat je het ook kan uitdelen. En dan heb je soms geduld nodig. En mensen hebben ook geduld met mij nodig, moet ik ook zeggen. Dan heb je ook vriendelijkheid nodig als soms mensen bloed onder je nagels vandaan halen of zeggen dat je denkt, snappen ze het nou nog niet. En dan heb je ook goedheid nodig voor andere mensen. Maar dat is wel wat hij wil geven. En dan kun je boven jezelf uitstijgen. Omdat God iets in je legt wat je zelf niet kan. En dat is de liefde die God hier in de christengemeente wil. Dat geloof ik. En dan komen de laatste drie komen dan aan bod. En in het Grieks is het woordje, ik weet helemaal het Griekse woordje niet. Ik heb zo'n internetvertaling. Maar er staat één woordje in het Grieks. En dat kun je vertalen met geloof en vertrouwen. En dat vind ik altijd zo mooi. We mogen vertrouwen op God. En we mogen geloven dat hij het wil doen, want hij is betrouwbaar. En als je dat dan geloof hebt, dat het echt in jou kan werken, dat het echt hier in Purmerend kan werken, dan krijg je ook zachtmoedigheid en zelfbeheersing voor andere mensen. Vanuit die relatie met hem kunnen wij liefde hebben met iedereen. En dat is, ja, dat is een stap die wij mogen, denk ik, mogen langzaam gaan zetten. Na corona mogen we het weer oppakken, mogen we eens gaan nadenken, wat kan ik doen voor die ander? Een belletje, een kaartje, een keer langs gaan. Bidden. Als je niet zo mobiel bent, je kan altijd bidden of een kaartje sturen. En dat is wat God wel in ons wil leggen. Vanuit die liefde en die vreugde en de vrede die hij jou geeft, in alle moeilijke omstandigheden, heb je geduld en vriendelijkheid en goedheid voor die ander. En ja, soms is dat ook moeilijk. Er staat ook in Galaten. Galaten 5 staat ook verderop van, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. En dienen, ja, kost gewoon moeite, een zweetdruppeltje. Zie je, 's ochtends staan hier twee mensen, elke zondag om half acht, moet ik nou niet te gek maken, maar om 19:30 zijn elke zondag twee dezelfde mensen hier stoelen klaar te zetten. En die hebben wel een tweede shirtje bij zich, want ze zijn, als ze klaar zijn, zijn ze bezweet. En dienen kost gewoon moeite. En dan mogen wij samen, denk ik, wel een stapje in zetten dat we dat met z'n allen gaan doen. En ja, er staat ook in Galaten 6, vers 1 en 2, draagt elkanders lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Het dragen van elkaars lasten is soms gewoon even, kost moeite. Maar als je dat uit liefde doet die je van God ontvangen hebt, dan heeft dat voor Gods eeuwigheidswaarde. En dat is wat wij mogen gaan doen. Het is moeilijk, maar hij wil het in ons leggen. En dan wil ik terug naar een van de beelden die God heeft van de gemeente. De gemeente is niet alleen een gezin, is niet alleen een leger, is niet alleen een lichaam. Maar de Bijbel zegt de gemeente is ook de bruid van Christus. En daar gaan we naar kijken. En de bruid gaat altijd gepaard met liefde, zou je zeggen. Hè? En het begint al helemaal in het begin. De mensheid ontstaat, wat het eerste wat er bij de mensheid gebeurt, is een bruiloft. En wat we zien is dat Adam wordt geschapen. De hele aarde wordt door God klaargemaakt in 5 dagen. En op de 6e dag wordt Adam gemaakt. En dan heeft God een taak voor hem. Heers over de aarde. En dan komen alle dieren voorbij en dan moet hij zijn naam geven. En dan ziet hij een leeuw en een leeuwin. En die lopen zo gezellig naast elkaar als paardje. En die zegt hij, dat is een leeuw. En dan ziet hij een giraf. En dan ziet hij er ook 2 van. Mannetje en een vrouwtje. Ziet hij een struisvogel, ziet hij er ook 2 van. Geeft hij zijn naam. En hij denkt, ja, waarom ben ik eigenlijk maar in mijn eentje? Heb je wel eens nagedacht waarom God eerst alleen Adam schiep? En niet tegelijkertijd Adam en Eva? Ik denk dat hij op een gegeven moment een verlangen kreeg toen hij al die dieren zag, 2 en 2. Waarom ben ik in mijn eentje? En dan brengt God hem in een diepe slaap. En uit een rib pakt hij een vrouw. En dan zegt hij, je hebt hulp nodig, alleen kan je het niet. En dan wordt hij wakker. En dan wordt hij toch enthousiast. Hij riep het uit, staat er. Hij riep het uit. Dit is mijn gebeente, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed, dit is mijn vrouw. Mijn hulp zonder wie ik het niet kan redden. Nou heb ik ook een metgezel. En hij was blij. En dit was de eerste bruiloft als het ware. Er staat er ook net achter in Genesis 2 vers 22. Daarom maakt de man zich los van zijn vader en moeder. En hecht hij zich aan zijn vrouw en ze zullen samen één lichaam zijn. Volgens mij heeft hij daar rondgesprongen. En hij dacht, nou heb ik er ook één. Heb ik ook een vrouw. En dan kan ik ook lief hebben, zoals al die dieren en God ook doet. En Adam is de bruidegom en Eva is de bruid. En dat beeld heeft God in de schepping gelegd, dat verlangen naar liefde, niet alleen als man en vrouw, want in de hemel zal er geen huwelijk meer zijn tussen man en vrouw, maar er zal nog wel steeds een huwelijk zijn tussen Christus en de gemeente. Dat beeld van die eerste huwelijk is voor ons bedoeld om het verlangen dat Christus heeft voor zijn gemeente, zijn bruid, in ons te leggen. Even kijken. Als we kijken in Efeze 5, en dan gaan we naar de afronding toe. In Efeze 5 zien we dat heel duidelijk. Mannen, heb uw vrouw lief. De liefde tussen man en vrouw. Is zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. Christus heeft zijn kerk lief. Als Christus zijn gemeente lief heeft, mogen wij ook zijn gemeente lief hebben. Ook al alles wat je hebt meegemaakt. Maar Christus is meer dan de mens in de kerk. Hij wil zijn bruid lief hebben. En hij heeft haar prijs gegeven om haar te heiligen en te reinigen en heilig en zuiver te maken. Jezus wil dat zijn bruid, de gemeente, heilig en zuiver is. En daar heeft hij alles aan gedaan. En ja, als mannen zouden we dat ook moeten doen bij onze vrouwen. Maar goed, dat is nog wel altijd een uitdaging voor mij. Maar hier zien we wel het beeld wat hij in de schepping heeft gelegd. En dan staat er ook die tekst in vers 31 en 32. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder. Dat hebben we net gelezen in Efeze. En Paulus herhaalt dat in Efeze. Dat hebben we net gelezen in Genesis. En zich hechten aan zijn vrouw en die 2 zullen 1 lichaam zijn, een eenheid. En dan staat erachter, in deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk. En we zien dus eigenlijk dat het beeld van bruid en bruidegom eigenlijk gelijk is aan Jezus en zijn gemeente. En dat zien we ook helemaal terug aan het einde van de Bijbel, in Openbaringen. De Bijbel begint met een bruiloft, maar eindigt ook met een bruiloft, een veel grotere. En daar staat in Openbaringen 19, toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Het moet een geweldige stem zijn geweest, van geweldige watermassa's. En krachtige donderslagen zeggen, halleluja. De Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen en laten we hem eer geven. En waarom? Want de bruiloft van het Lam, Jezus, is gekomen en zijn bruid staat klaar. Staan wij klaar als christengemeente? Staan wij klaar om als bruid hem te ontvangen als bruidegom? Als je een bruid bent, dan ga je vaak, dat zie je op tv ook wel eens, maar dan ga je een trouwjurk kopen. Dan mag vaak de man niet mee. Want die man die moet verrast zijn. Dan komt die man, die komt 's ochtends die vrouw ophalen en dan komt de vrouw in de trouwjurk naar buiten. En dan is die net als Adam. Oh, mijn vrouw. Nou, je kent het. De mooiste dag van je leven was mijn bruiloft, zeg ik altijd. En dat meen ik ook wel. En zo wil Jezus dat de bruid, christengemeente Purmerend, zich klaarmaakt voor hem. En dat lezen we in het volgende vers en dat is dat cursieve tekst. Hoe gaan wij ons nou kleden als bruid voor onze bruidegom Jezus? Er staat erin, zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede en rechtvaardige dat gedaan is door de heiligen. En God zei tegen mij, je mag vanochtend zeggen, je mag uit liefde goede en rechtvaardige dingen onderling doen. En als je dat doet, aandacht hebt voor elkaar, liefde die het verstand te boven gaat. Zo zeg ik het maar even, het gaat eigenlijk om vrede die het verstand te boven gaat. Maar het is ook liefde die het verstand te boven gaat. Dan zul je goede en rechtvaardige daden doen. En dan maken we de christengemeente klaar dat als Jezus terugkomt om zijn bruid op te halen, dat hij gekleed is in een mooie bruidsjurk. En dat is wat God hier wil doen in de christengemeente Purmerend. Dat mag ik zeggen. En toen zei hij tegen mij als laatste tekst, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. En ja, we zijn op dit moment nog in onbetrouw. Jezus is niet teruggekomen. Maar als hij terugkomt, gaat dat bruiloft beginnen. En zijn wij dan klaar voor als gemeente om dat te doen? Hoe kunnen we dat doen? Door de onderlinge liefdesbanden aan te halen. Door ogen hebben voor elkaar. Door elkaar eens op te zoeken. En ja, wat voor een bruid zijn wij straks, hè? Ik heb er even twee naast elkaar gezet. En ja, het is maar een plaatje voor de grap bedoeld natuurlijk. Maar als Jezus terugkomt, komt hij niet voor een geestelijk verzuurd iemand. Voor een afgeleefde oude tang. Zoiets kwam ik, als ik in de voorbereiding kwam ik dat tegen. Hij komt niet terug voor een geestelijk verzuurde, afgeleefde oude tang van een bruid. Wat hij wil zien in de christengemeente is mooie bruidsjurk aan. Door de goede daden uit liefde gedaan onderling. En dan wil Jezus eigenlijk net als Adam verrast zijn, dat is mijn vlees, dat is mijn bruid. En zo wil Jezus ook hier terugkomen, dat hij verrast is over wat hier gebeurd is, door de goede en liefdevolle daden onderling. En ja, we gaan zo bidden, we gaan afsluiten. En dan ga eens bidden in stil gebed van wat wil God dat ik doe voor een ander hier in de kerk. Uit liefde. Zodat wij ons klaarmaken als Jezus terugkomt. Als bruid van hem. En dat neem eens de tijd. Ga er eens mee bezig. Ga er eens mee aan de slag. En bid er eens voor. Wat kan ik doen voor die ander? En er zijn zat dingen. Zondagochtend staan hier altijd dezelfde mensen te zingen. Nou, dat kan ik niet gaan doen. Hè? Want als ik hier ga staan zingen. Aan de lot zeg. Ja, doe maar. Maar er staan hier ook 's ochtends altijd dezelfde mensen stoelen op te bouwen. Of altijd dezelfde mensen. Die man is er nu niet. Die draait elke zondag aan het rad. Maar dat is een praktisch iets wat je het liefde kan doen. Maar ook omzien naar die ander die alleen is. Die het nodig heeft. We gaan een stil gebed houden en denk er eens over na. Bid er eens voor en ga ermee aan de slag. Heer, ik wil u danken voor wie u bent. U bent liefde. God is liefde. U hebt het aan ons gegeven, uw Zoon. Maar u wilt ook de kerk aan ons geven. De christengemeente Purmerend. Waarin we liefde elkaar mogen dienen. Elkaars lasten mogen dragen. Heer, en het was confronterend, Heer. Want Ik doe het niet altijd. Ik zit graag alleen thuis, lekker. Je wilt dat ik in beweging kom. Dat is ook confronterend, omdat mensen soms beschadigd zijn. En dan toch op te roepen om enthousiast te zijn over de gemeente. Want de gemeente is straks de bruid van Jezus. Wilt u dat zegenen tot in het uitwerken in de naam van Jezus? Niet door kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Amen. Van de week had ik nog gebeld met de oudste. Ik kan tegenwoordig met Zoom, hoef je elkaar niet allemaal te ontmoeten. Dus we hebben even gezoomd. En we gaan het wat vaker over de gemeente hebben, ook op de ontmoetingsavonden. Dit is de eerste stap over de liefde. Maar na de zomer gaan we ook verder over wat betekent het nou om een lichaam van Christus te zijn met elkaar. Wat betekent het nou om een gezin van Christus te zijn? En wat betekent het nou om het leven van Christus te zijn? En we hopen dat het elke keer weer zo concreet is dat je er wat mee kan gaan doen. Liefhebben is in je hoofd makkelijk. In de praktijk is het soms moeilijker. Want dan ga je naar die ander toe en dan blijkt het toch wat zagrijniger te zijn dan je gehoopt had. En ga daar niet opgeven. Ga dan door met liefhebben. Niet in eigen kracht, maar door zijn geest. En het is een eerste stap, we gaan het vaker iets over de gemeente hebben, dat mocht ik al zeggen. Dus dat is fijn. En liefde is de onderlinge basis voor al die dingen. Amen.